SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het is woensdag 13 maart 2024 en mijn naam is Paulien Roesink. Het komende uur kunt u lekker luisteren naar gesprekken met en over de Nederlandse gemeenschap in Australië. Zo bellen we met Jeroen Hulleman, tot voor kort de eigenaar van Dutchie's Bakehouse. Tot voor kort, want Jeroen heeft zijn bakkerijen verkocht en straks vertelt hij waarom. We hebben een gesprek met architect David Gianotte, een van de partners bij OMA, het internationaal bureau dat zich richt op architectuur, stedenbouw en culturele analyse uit Rotterdam, dat vanaf morgen een week lang aanwezig is op de Perth Design Week. En Marit de Lange uit Victoria vertelt over een groot probleem bij haar in de buurt, het illegaal dumpen van afval. Dat achtergronden bij het nieuws en natuurlijk Nederlandse muziek allemaal straks. Maar we beginnen deze woensdag uitzending met de SBS Nieuwsflits. Dit is de Nieuwsflits van woensdag 13 maart. Mijn naam is Paulien Roesink. De federale overheid zegt een technisch probleem dat was ontdekt in de visa van een groep asielzoekers in Australië te hebben verholpen. Minister van Binnenlandse Zaken Claire O'Neill zegt dat door de tekortkoming in de wetgeving, die dit weekend aan het licht is gekomen, visa die sinds 2013 onder de visa-class zijn afgegeven, onmiddellijk ongeldig zijn verklaard. Australië heeft zijn steun aan de Verenigde Staten en de geplande aanschaf van de in de VS gebouwde kernonderzeeërs herhaald, ondanks zorgen over productieproblemen. Het is de bedoeling dat Amerika begin jaren 30 minstens 3 en mogelijk 5 tweedehands onderzeeërs van de Virginia-klasse verkoopt aan Australië. Maar één onderzeeër is nu uit het voorgestelde Amerikaanse defensiebudget voor 2025 geschrapt. En de andere hebben een productievertraging van gemiddeld 30 maanden. 3 mensen zijn gedood en tientallen anderen gewond geraakt bij een Russische raketaanval op woongebouwen in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. De gouverneur van de regio Dnipropetrovsk schat het voorlopige dodenaantal op 38, 28 volwassenen en 10 kinderen. Qatar zegt nog steeds hoop te hebben dat er tijdens de vaste maand Ramadan een staakt het vuren voor Gaza kan worden bereikt. De gesprekken liggen stil, ondanks de pogingen van bemiddelaars uit de VS, Qatar en Egypte om tot een overeenkomst te komen waarbij gevangenen worden vrijgelaten en er hulpgoederen kunnen worden geleverd. Nieuws uit Nederland daar dan, want Kim Putters heeft laten weten dat er een volgende stap gezet kan worden in de formatie van een kabinet. De informateur praatte 2 dagen lang met de leiders van PVV, VVD en NSC en BBB op landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum. Volgens Putters waren het goede en intensieve gesprekken die hebben geleid tot resultaat. Vandaag werkt hij aan zijn verslag dat hij morgen wil inleveren. Pieter Omtzigt van NSC zei dat daar heel hard is gewerkt. BBB-leider Caroline van der Plas sprak van goede gesprekken en is naar eigen zeggen positief gestemd. De leiders van VVD en de PVV die onthielden zich van commentaar. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website www.sbs.com.au/dutch. We gaan verder met de achtergronden bij het nieuws hier in Australië. Als je van tuinieren houdt, is de kans groot dat je regelmatig bij de Bunnings te vinden bent. De retailgigant heeft 70% van de plantenmarkt in handen en dat baart mensen zorgen, omdat zoveel macht een negatieve invloed kan hebben op leveranciers en de keuzemogelijkheden voor consumenten verkleint.
SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
Het bedrijf van Paul de Jong bestaat uit planten. Op een boerderij net buiten Canberra kweekt hij 100.000 zaailingen tegelijk in honderden verschillende variaties. Meneer de Jong zegt dat het een drukke baan is.
The weekends start at 3 o'clock in the morning. So, you know, I've usually loaded my truck. I've got 2 trucks full of trolleys with plants on and I head off down to the markets. But most days I spend a lot of time in the production area. No day is exactly the same. There's a lot of planting. So I might be organizing people to plant things, working out where they go in production. With so many lines, we have to sort of manage the production carefully. It's a very high maintenance profession. You really have to spend a lot of time in production to make sure it all looks good.
Er zijn genoeg mensen zoals Paul in het hele land. Ze staan bekend als kwekers of green life tailors die planten kweken die ze aan tuinders doorverkopen. Meneer de Jong zegt dat zijn bedrijf Canberra Collar relatief klein is en dat hij in tegenstelling tot de meeste tailors ervoor kiest zijn voorraad alleen lokaal te verkopen.
I did supply Woolworths once and I sent stuff to Sydney, but because I'm a small grower, it's just more convenient to supply smaller nurseries because I have the right sort of quantities for them. And I prefer to have that interaction with the smaller retailers.
Er werken ongeveer 25.000 mensen in de groensector en het merendeel van de geteelde plant komt op één plek terecht, de Bunnings. Bunnings controleert 70% van de Green Life-markt in heel Australië en er zijn zorgen dat ze die macht gebruiken om leveranciers uit te buiten. Momenteel ligt het prijsbeleid van de grote Australische supermarkten onder de loep, maar volgens Joe Cave, CEO van Green Life Australia, is het tijd om ook Bunnings onder de loep te nemen.
If the government's minded to look at the behavior of the big supermarkets, who we know dominate the grocery market in a duopoly, we say they should certainly look at the big box retailers of plants, especially Bunnings, which has a monopoly. Plants are defined in the code of conduct, but the biggest retailer of those products is not a signatory, which means Bunnings is completely unregulated, and it also means our growers have no protections whatsoever.
De verkoop van planten is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van Bunnings. Planten zijn op blikjes verf na het meest verkopende product. Green Life Industry Australia, de belangrijkste brancheorganisatie die commerciële plantenkwekers vertegenwoordigt, dringt erop aan dat Bunnings wordt opgenomen in de Food and Grocery Code of Conduct. De gedragscode die regelt hoe supermarkten en hun leveranciers zaken doen, wordt momenteel herzien. Hoewel planten en bloemen onder de noemer levensmiddelen vallen, wordt de vrijwillige code alleen ondertekend door grote supermarkten. Mevrouw Keef zegt dat veel kwesties die boeren naar voren hebben gebracht met betrekking tot de levensmiddelensector ook van toepassing zijn op Green Life Tailors.
Well, our growers are scared of making a complaint. There's no safe place for a grower of plants to challenge or complain about something a big box retailer might have done. We have many examples reported to us of growers who've lost orders and had to close their business because they might have spoken up or asked for a price increase and been frozen out by the big box retailer.
Mevrouw Cave zegt dat veel telers geen contract ontvangen van retailers.
No commitments from the big box stores to buying the plants that they've ordered, which makes it very difficult for growers who might plant 10,000 plants only in the hope that they'll sell them rather than the expectation. There's often no contractual commitments whatsoever on the part of the retailers to buy those plants.
De voormalige voorzitter van ACCC, de Australian Competition and Consumer Commission, professor Alan Fels, zegt dat leveranciers goede redenen hebben om bezorgd te zijn.
Suppliers always have reason to be concerned when they're at the mercy of big players like Bunnings. And there needs to be a watch on their weak bargaining position not being exploited by Bunnings.
Mevrouw Keef zegt dat telers hun eigen naam of merk niet kunnen gebruiken bij de verkoop aan grotere retailers.
It is a real problem for growers that they have lost control of their brand because a lot of the big box retailers, Bunnings included, are insisting on growers repackaging their products into generic home brand packaging.
Mevrouw Keef zegt dat het weigeren om de naam of het merk van de telers op de producten te zetten betekent dat consumenten informatie mislopen.
They might be a sustainable grower. They might have invested in best practice accreditations. They have no ability to promote those elements if everything is repackaged. We feel a consumer would like access to the information that growers can provide about their brand and their growing methods. There's no doubt about that whatsoever.
Volgens meneer De Jong is de markt de afgelopen 30 jaar veel veranderd en dat beperkt de mogelijkheden voor de consument.
A lot of small retailers have disappeared. And a lot of the product is just going to big retailers now. They sort of own most of the market because the industry has shifted to bigger productions. There's not as many growers now. It tends to limit the diversity in production. So often you'll get the same things everywhere.
Mevrouw Keef zegt dat Australiërs meer verwachten van de retailgigant.
Bunnings is rated as the nation's most trusted brand. Good for Bunnings. But I do wonder what consumers would say if they knew how Bunnings treated its suppliers. We know that Australians dislike corporate greed in big companies. We feel corporate greed is in the mix here. Bunnings says it stands for integrity and respect. What we would like to see is those values demonstrated. And if I was in charge of Bunnings, I would offer to sign the code of conduct to demonstrate that I'm living by those values and want to do the right thing.
Bunnings was niet beschikbaar voor een interview, maar in een verklaring zegt managing director van Bunnings Mike Snyder het volgende. We hebben langdurige relaties met duizenden leveranciers en werken er hard aan om langdurige win-win partnerschappen op te bouwen. We hebben robuuste processen geïmplementeerd als onderdeel van deze handelsovereenkomsten om ervoor te zorgen dat deze relaties eerlijk en transparant zijn en hebben een scala aan mogelijkheden beschikbaar voor leveranciers om hun zorgen te uiten, inclusief een anonieme meldservice. Op de vraag of Bunnings zou overwegen om de gedragscode voor voedsel- en kruidenierswaren te ondertekenen, zegt Snyder: gezien het zeer brede assortiment producten en diensten dat Bunnings biedt aan zowel consumenten als professionele klanten en de diverse en zeer competitieve markt waarin we actief zijn, zijn we van mening dat de huidige gedragscode voor levensmiddelen en kruidenierswaren, die werd geïntroduceerd om de problemen in de supermarktsector aan te pakken, niet specifiek relevant is voor ons bedrijf. Dit verhaal werd gemaakt door Rania Jellop voor SBS Nieuws en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Gaan we verder met iets heel anders. Ieder huishouden is tegenwoordig in het bezit van meerdere elektronische apparaten, zoals televisies, laptops, tablets en telefoons. Het zorgt voor veel vertier, maar kan ook negatieve effecten hebben. Zo kan de schermtijd de taalontwikkeling van peuters belemmeren. Dit is de conclusie van een uniek Australisch onderzoek, waaruit verder blijkt dat de gemiddelde driejarige elke dag 3 uur schermtijd heeft. Voor het onderzoek werd 2,5 jaar lang de mediaconsumptie van meer dan 200 Australische gezinnen gevolgd. De 2-jarige Sirsa houdt ervan om naar buiten te gaan en daarom neemt haar moeder Sophie haar regelmatig mee naar openluchtpeuterspeelzalen. Haar dochter in huis bezighouden is juist een uitdaging.
If I keep her at home and she gets bored, that's really hard to keep her away from the TV or the cell phone. So what I do is we go out every day and she's an outdoor girl. So.
Net als de meeste ouders probeert Sophie het gebruik van elektronische apparaten te beperken, maar ze zegt dat dit niet gemakkelijk is.
I don't avoid as much as I can, but I can't avoid it completely. I think it's good for carers because we need some break sometimes.
Welke impact heeft het schermgebruik op peuters? Nou, een nieuwe studie geeft aan dat het een negatief effect kan hebben op de taalontwikkeling. Het onderzoek werd geleid door Dr. Mary Brashy, Senior Research Officer van de Teleton Kids Institute.
Screen time is getting in the way of those early language experiences. So the amount of adult words that children are hearing and the number of conversations that they're having.
Mevrouw Brashy en haar team volgden gedurende 2,5 jaar 220 Australische gezinnen. De kinderen droegen apparaatjes vergelijkbaar met een Fitbit of zo'n modern horloge die de hoeveelheid elektronische ruis en het geluid van ouder tot kindgesprekken maten. Die apparaatjes werden voor periodes van 16 uur gedragen toen de kinderen 12 maanden, 18 maanden, 2, 2,5 en 3 jaar oud waren.
The average 3-year-old in our study was actually being exposed to roughly 3 hours of screen time each day. And so when we estimated that out, they could be missing out on up to 1,100 adult words, over 800 child words themselves, and engaging in just under 200 fewer conversations with their parent.
De onderzoekers waarschuwen ouders om zich bewust te zijn van de zogenaamde technoferentie. Wanneer schermtijd het vermogen van een kind beperkt om te praten, te communiceren en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Dus hoeveel is te veel? Dat lijkt me een hele belangrijke vraag. De nationale richtlijn zegt dat kinderen onder de 2 jaar geen recreatieve schermtijd mogen hebben. Voor kinderen van 2 tot 5 jaar is de aanbeveling 1 uur per dag, terwijl 2 uur de dagelijkse limiet is voor kinderen van 5 tot 17 jaar. Volgens Dr. Brashy vinden ouders deze limieten in de wereld van vandaag onrealistisch en daarom heeft zij met haar team dit onderzoek gedaan.
We don't want screen time to become another thing that parents are made to feel guilty about. And so we really want to focus on ways that families can choose to bring screen time into their life if they want to, but find healthier ways to do so.
Niet alle schermtijd is slecht, zegt Catherine McKinley, president van Speech Pathology Australia.
There are certain ways that you can interact on screens with your child so that they are not just spending time looking at screens and not interacting. So talking about what is it that you're seeing, what's happening on the screen, showing interest, having a conversation.
Mevrouw McKinley zegt dat ongeveer 20% van de kinderen naar school gaat met vertraging in taal en geletterdheid. Haar advies aan ouders is om in de beginjaren een taalrijke omgeving te creëren.
Talking to your child, playing, singing, reading and print is a really important part. So through books, but also through looking at signs and writing shopping lists, looking at packets in the supermarket.
De onderzoekers zullen de gezinnen in de toekomst blijven volgen om de impact van schermtijd tijdens het onderwijs te meten. Dit verhaal werd gemaakt door Abby O'Brien voor SBS Nieuws en door ons SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Na 15 jaar Dutchies Bakehouse vindt eigenaar Jeroen Hulleman het wel welletjes. Afgelopen week bevestigde hij dat hij zijn bakkerijen in Sippy Downs en Brightwater in Queensland heeft verkocht. Jeroen komt uit een echte bakkersfamilie, maar wil na jarenlang vroeg opstaan en lange werkdagen meer tijd vrijmaken voor zijn gezin. Maar ook de nasleep van de pandemie speelt een rol in zijn beslissing. Zo vertelde hij gistermiddag toen we hem op zijn verjaardag belden, na een lange en drukke ochtend in de bakkerij.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Jeroen, Mr. Dutchie's Bakehouse, of eigenlijk niet meer, las ik.
Nee, helaas. Pindakaas, nee, niet meer, nee.
Nee, jullie hebben de bakkerij verkocht, hè? Kan je uitleggen waarom? Want ik weet dat mensen denken, oh nee, en nu?
Waarom? Personeelsproblemen. Ik heb voor COVID toch wel 7 tot 8 Nederlandse bakkers geïmporteerd. Die heb ik hier in huis genomen. En ja, de bakkerij laten werken. Zodat ik, mijn vrouw en mijn dochter een beetje vrijheid hadden. En met COVID stopte dat een beetje, werd het een beetje rustiger. En toen zijn we mee gestopt. Omdat we waren heel erg druk met COVID. En voor een aantal weken. En dat viel helemaal weg.
Hmm.
En toen dacht ik, ik kan het toch niet maken om de jonge mensen, jonge bakkers uit Nederland naar Australië laten komen, beloven voor werk. En dan toch niet genoeg werk te hebben, weet je wel. En Ja, toen heb ik het dan niet meer gedaan, zeg maar. Ja, toen had ik wel mensen hier in Australië die bij me kwamen werken. Maar ja, die vonden het Nederlandse producten toch wel wat moeilijk om te doen. Dus ik deed de hoofdzaken deed ik het allemaal zelf.
Ja, en dat is full on, lijkt mij, voor als je een gezin hebt ook.
Ja, ook dat, ja. En ja, mijn dochter is nu 16 en die is met jaar 12 bezig. En die is straks klaar met school. En ik en Emmer hebben zoveel gewerkt, toch weinig familietijd gehad. En precies op de goede tijd, nu dat de bakkerij verkocht is, dat wij als een familie richting haar einde van het schooljaar kunnen werken. En haar alle tijd en kunnen geven om te helpen dat ze een goede ETA-score maakt voor haar keuze van de universiteit.
Ja, want na COVID was het geen optie meer om Nederlandse bakkers hierheen te halen.
Het was wel een optie, maar ik vond het risico te groot om. Ik beloofde dan om voor ze te zorgen hier ook. Maar omdat het was zo rustig, dat ik kon niet garanderen dat ik ze genoeg uren kon geven om daarvan te leven, zeg maar.
Dus jij had met de bakkerij nog steeds last van COVID en dat de
Oh ja.
verkoop echt naar beneden was gegaan.
Ja. En ik heb familie in Aalsmeer. Mijn broer die heeft de bakkerij in Aalsmeer. En die draait zich gek. En die heeft nooit tijd. En die kan niet genoeg bakkers krijgen. Ja, hier is de omgekeerde wereld.
Ja.
Hier ging het heel goed en het is allemaal weg. Maar Australië is natuurlijk bekend omdat ze heel veel kleine bedrijven hebben. Dus iedereen pakt een beetje weer iemand anders. En ik probeer speciaal te blijven. Dus ik gebruik ingrediënten die andere bakkerijen en lokale niet gebruikten. Dus ja, ze komen altijd van, ja, toch wel van verder om het toch weer te proberen, weet je wel.
Ja, dus je hebt een broer die ook bakker is, dus je komt echt uit een bakkersfamilie dan?
Ja, mijn opa in Harderwijk was een bakker. En mijn broer is daar geboren in Harderwijk in 1970. Ik ben geboren in 1973, dat is dus vandaag, 12 maart, in Aalsmeer. En mijn ouders zijn de bakkerij begonnen in Aalsmeer in 1972. En dus mijn broer heeft overgenomen in 2000 en toen ben ik gaan reizen. Amerika eerst, New York, San Francisco, Curaçao. Terug naar Nederland. Ik had een appartement gekocht in Amstelveen toen ik 22 was. En toen had ik altijd inkomen. Dus toen naar Australië gegaan, Nieuw-Zeeland. En ja, toen kwam ik mijn vrouw tegen. Ja, toen ging alles veranderen.
Ja, en was het toen al snel in jouw hoofd van, nou ja, oké, dan ga ik dus een Nederlandse bakkerij, of in ieder geval een bakkerij met Nederlandse producten beginnen hier dan ander?
Nee, absoluut niet.
Nee?
Nee, want ik kan me herinneren dat mijn ouders waren al zo druk en ik als een jonge jongen had, ik vond dat ik te weinig aandacht kreeg. Dus ik zei altijd, ik wil graag bakker zijn, maar ik begin ooit mijn eigen bedrijf. Als ik ooit kinderen krijg, dan wil ik dan hun niet hetzelfde aandoen. En ja, toen ging ik trouwen en toen had ik toentertijd mijn businesspartner gevraagd om een bruidstaart te maken. En ja, natuurlijk na een paar baksparties wat dingen gezegd, in de baks vergeten. En op een gegeven moment stond hij bij me voor de deur. Ja, wat moet je dan? Ja, ik had het beloofd, maar dat kan ik me herinneren. En toen zijn we dus hebben we de goedkoopste bakkerij gekocht in de Sunshine Coast. En toen zijn we Dutch's Bakehouse begonnen. En nou, dat ging als een goed begin. En ik wou groeien. Dus ik heb toen een tijd mijn businesspartner uitgekocht. En ik ben in mijn eentje verder gegaan. En we kwamen bij 2 jaar later. En ja, dat ging hartstikke goed. En toen gingen we verder groeien. Toen begonnen de tweede. En net voor COVID hadden we een optie om een derde te beginnen. Hebben we achteraf gelukkig niet gedaan. Ja, dat ging hartstikke goed. Dus we hebben nou. Dus nou, we vinden het mooi geweest. Ik en mijn vrouw hebben 15 jaar hard gewerkt. En het is nou tijd om een beetje wat rustiger aan te doen. Maar ik blijf in het bakkersvak. Ik blijf er wel werken. Ik blijf wel alle dingen maken. Sowieso, hopelijk tot het einde van het jaar. Maar het hangt er vanaf wat de nieuwe eigenaar wil. Hij wil alles Nederlands houden, alle recepten en dat soort dingen. Dus ik blijf een beetje op de achtergrond voor quality control en training.
Maar het is dus geen Nederlandse nieuwe eigenaar.
Nee, deze mensen zijn jonge dertigers. Die hadden een café in de Sunshine Coast Plaza voor 5 jaar succesvol. Maar dat zijn Vietnamezen.
Ja. Ja, dus mensen in de Sunshine Coast, ik was als Sydney-side altijd jaloers als ik las jouw post over krentenbollen en oliebollen, et cetera. Dat ik dacht, dat wil ik ook, maar ik woon te ver. Moeten mensen zich zorgen maken dat die gaan verdwijnen? Of zolang jij er bent, in ieder geval niet?
Zolang ik er ben, absoluut niet. En ik ga mijn best doen om deze nieuwe mensen comfortabel te krijgen. Dat ze hetzelfde doen dat ik nu doe.
Mm-hmm. Ja.
Nee,
zeker niet. Nee, maar ik bedoel, je kan iets afspreken, je kan je best doen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk vrij aan die nieuwe eigenaren om ermee te doen wat ze willen. Dus hopelijk blijven mensen komen, ook voor die Nederlandse producten. Ja. En besluiten ze daarop om...
Kroketten. Ja, mensen komen van heen en verder voor de kroketten.
Ja.
En als ze daarmee stoppen, dan hebben ze een probleem. Want met de kroketten komen bitterballen, met de bitterballen komen krentenbollen. Gevuld speculaas, pepernoten. Ja.
Chocoladeletters zelfs, dacht ik, of niet?
Ja, die kan ik sowieso. Ja, ik heb een bedrijf dat me helpt. En we versturen toch wel iets van 600-700 chocoladeletters per jaar door heel Australië heen. Ja, dat willen ze ook blijven doen. Ja, dat vind ik niet erg. Dan help ik ze bij mij.
Ja. Nou, geniet lekker van dat stapje terug doen en van de familie, het gezin. Hard gewerkt, zei je al 15 jaar, vroeg opstaan, petje af. En dankjewel voor alles, dat je de mensen in de Sunshine Coast al die jaren hebt voorzien van die Hollandse lekkernijen.
Dat is, hoe noem je dat? Het is liefde voor het vak.
Ja, dankjewel. Dat was een gesprek met Jeroen Hulleman, de inmiddels oud-eigenaar van Dutchie's Bakehouse. Hij vertelde al dat hij gisteren, toen dat gesprek opname, jarig was. Net zoals Erik Macy, de zanger van de Nederlandstalige popgroep Toontje Lager uit de jaren 80. En om dat te vieren, draaien we nu een nummer van Toontje Lager. Dit is Zoveel te doen. Het Rotterdamse OMA, een toonaangevend internationaal bureau dat zich richt op architectuur, stedenbouw en culturele analyse, is een van de exposanten op de Perth Design Week die morgen van start gaat. Het bureau is geen onbekende in Perth, want het ontwierp een paar jaar geleden het WA Museum Bulabardip in de stad. En er komt binnenkort een nieuw prestigieus project bij. Vorige week al belden we met architect David Gianotte, een van de partners van OMA.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
David, wil je uitleggen de band tussen OMA en Western Australië? Want die is er, hè?
Ja, die is er zeker. Toen wij voor het eerst werk gingen doen in Australië, toen was die band er al vrij snel. We hebben een hele grote competitie gewonnen voor het museum daar, Bulabardip. Dat hebben we ook in de COVID-tijd opgeleverd. En daarvoor hebben we daar 5 jaar heel hard aan gewerkt. We hebben nu ook nog ander werk daar. We hebben daar heel veel onderzoek gedaan naar de omgeving, naar de mensen en de manier waarop de stad zich heeft ontwikkeld. En we komen er steeds nog graag terug.
Ja, zo graag zelfs dat jullie aanwezig zijn op de Perth Design Week.
Ja, dat klopt. We zijn een van de principal partners voor het Perth Design Week. Samen met Unifor. We hebben samen een lijn voor meubilair ontwikkeld voor een project in Duitsland. En die lijn die wordt gepromoot nu over de hele wereld. We hebben gezamenlijk een programma in elkaar gesleuteld waar het gaat over design, zowel op het gebied van gebouwen, maar ook meubilair en product design, waar hopelijk de Perth Design Week een extra injectie door krijgt.
En dat is genaamd Principal Square?
Principal Square, ook omdat de collectie heet Principal. Dus het is ook een hele leuke manier van daar aan te refereren. En daar gebeuren allerlei activiteiten die door Unifor en door OMA worden geïnitieerd. Met daarbij heel veel mensen van Western Australia. Dus we proberen echt heel veel mensen erbij te betrekken en heel veel dialoog over ontwerpen en design bij elkaar te krijgen.
OMA heeft het hoofdkantoor in Rotterdam in Nederland, maar jullie zijn overal ter wereld werkzaam natuurlijk, projecten. Niet alleen architectuur, hè?
Nee, we hebben eigenlijk twee belangrijke takken binnen ons kantoor. Eén is OMA, dat is het architecten gedeelte, het gedeelte waarmee we gebouwen maken of masterplannen. En dan hebben we AMO, dat is gewoon het mirror image van OMA. En daarmee doen we heel veel andere dingen, met name gericht op denken en op branding en op product design. En dat bijvoorbeeld het meubilair valt onder onze AMO-tak. Maar we doen daarin ook heel veel werk voor grote brands, zoals bijvoorbeeld Prada, Stone Island, waar we heel veel voor werken. Maar ook voor de Europese Unie, waar bijvoorbeeld werken aan de Green Deal deels mee te visualiseren. We zitten in allerlei denktanken en allerlei adviescommissies om mee te praten over hoe de fysieke ontwikkeling van de samenleving zou moeten plaatsvinden.
Mm-hmm. En is er nou een groot verschil tussen werken aan een project in Europa en bijvoorbeeld dan in West-Australië, in Australië?
Nou, het is natuurlijk een groot verschil in de zin van dat de bureaucratie heel anders werkt en functioneert. Maar het heeft ook heel erg een groot verschil als het gaat om ruimte, om natuur, inclusiviteit. In Australië natuurlijk ook, hoe wordt er omgegaan met de first owners of the land. Dat zijn allemaal dingen die je tegenkomt die je niet gewend bent in de Nederlandse context. Maar als je naar ons bureau kijkt, is de Nederlandse context ook niet onze gebruikelijke context. We doen eigenlijk maar heel weinig werk in Nederland als je het vergelijkt naar andere delen van de wereld. Dus voor ons is eigenlijk ieder project een nieuwe ontdekkingstocht. Die begint bij eerst begrijpen wat de context is, begrijpen wat de opdrachtgever wil, maar ook hoe dingen daar verlopen en hoe we daar het maximale uit kunnen halen.
Zoals dus Museum Bula Bardip, een meerjarig project. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Je zei, we hebben iets gewonnen waardoor we het ontwerp mochten maken?
Ja, er was een internationale ontwerpcompetitie waar OMA, Foster en Partners uit de UK en een Franse partij aan deelnamen. En we moesten alle drie een ontwerp maken, geholpen door een aannemer, of zeg maar degene die ons de opdracht gaf. En daar moesten we reageren op een competitiebrief die we goed hebben geanalyseerd en waar we een voorstel voor hebben gedaan. Dat moesten we presenteren in twee stappen. En uiteindelijk is er dan voor ons ontwerp gekozen, wat de consument eervol was. Maar ook omdat wij een heel andere strategie erop nahielden dan de andere twee partijen. Het was een blok, net zoals in de meeste steden in Australië, echt een Australisch blok. Wat we gedaan hebben is een deel daarvan op te tillen, zodat je ook in het blok kon komen en daar een hele grote overdekte buitenruimte ontstond, die beschermd was van regen en zon, wat natuurlijk een belangrijke aspecten zijn in Western Australië. Veel zon, veel warmte, maar ook als het regent het hard. En het idee was om daar dus een buitenruimte voor de stad te creëren waar alles over ontwerpen, maar ook over de relatie tussen de stad en het oorspronkelijke land kon plaatsvinden. En dat was een heel belangrijk element voor ons om te winnen.
Ja, meerdere jaren zijn jullie daar natuurlijk mee bezig geweest. Je stampt een gebouw niet zomaar uit de grond, helemaal niet als het heel zorgvuldig is ontworpen. Hadden jullie last van COVID? Was het net daarvoor?
Het ontwerp was al klaar. We waren al in de bouw toen COVID kwam. Last van zeker, omdat we uiteindelijk dus niet aanwezig konden zijn vanuit Nederland bij bijvoorbeeld de opening. Maar we waren wel aanwezig met een team in Perth. We werkten met een groep van 5 mensen in Perth om de bouw goed te begeleiden. En die waren daar dus ook tijdens COVID. Dus we hebben wel gewoon ons werk kunnen blijven doen. Weliswaar ik op afstand, door middel van camera's. Maar mijn team kon wel gewoon het werk afmaken. Ik heb het gebouw pas gezien 1,5 jaar nadat het open was. Het mooie van het feit dat het in COVID was. Ik bedoel, ieder nadeel heeft een voordeel, zeggen ze wel. Hè, was dat het natuurlijk heel erg door de mensen van Perth eerst ontarmd kon worden. En door de mensen van Western Australia. Want niemand kon daar eigenlijk van buiten afkomen. Dus toen ik er kwam voor het eerst, was het gebouw eigenlijk al helemaal onderdeel van de stad geworden. En was het heel druk. En waren mensen daar al heel lovend over, kenden het allemaal. En dat is natuurlijk bij een opening niet gebruikelijk. Vaak is het dan nog echt zo van afwachten van hoe mensen gaan reageren. Maar in dit geval, toen ik het voor het eerst zag, was het al helemaal omarmd. En dat was heel mooi om te zien.
Nou heb ik gehoord, en ik weet niet in hoeverre je daar al iets over kan zeggen, maar dat er nog iets groots gaat aankomen in Perth.
Dat klopt. Ik mag daar nog niets over zeggen. Maar het klopt dat er nog een groot cultureel project aan gaat komen. En dat is natuurlijk ontzettend eervol om meerdere projecten in de stad te kunnen doen als Nederlands bureau. We zijn ons heel erg bewust van de relaties die je opbouwt tijdens dit soort projecten. En die relatie heeft in dit geval ook geleid tot meer werk. Wat vrij uitzonderlijk is, maar ook waar wij natuurlijk ontzettend blij mee zijn. Want dat zegt iets over hoe we naar Perth gekeken hebben, hoe we met de mensen zijn omgegaan en hoe zij gewaardeerd hebben wat we hebben geprobeerd te doen voor de stad.
Hmm. Ja, wanneer wordt er meer bekend over dit nieuwe project? Dat wordt nu tijdens de Design Week bekendgemaakt, toch?
Dat zou kunnen. Dat hangt heel erg af van de premier. Wij hopen dat, maar de politiek laat zich niet dicteren. En dat hangt natuurlijk heel erg van de opdrachtgever en van de overheid af, wanneer zij daar klaar voor zijn om dit soort announcements te maken.
Okay, watch this space.
Ja, precies. Maar wij hopen dat het op dat moment gaat gebeuren. Dat zou mooi zijn natuurlijk.
Hmm, ja, ik blijf nog even in Australië. Hè. Aan de andere kant, de andere kust, Sydney, maar ook Melbourne. Zijn er projecten daar die jullie op het oog hebben? Of iets waar je van droomt om dat eens architectonisch aan te pakken?
Nee, we zijn met een aantal projecten bezig in Australië. We zijn heel druk bezig in Melbourne. Daar hebben we op dit moment 3 projecten. 2 projecten die buiten de core city zitten. En eigenlijk in uitbreidingswijken plaatsvinden. En 1 midden in de stad in Cremone. En dat is een conversieproject van een oud gebouw, industrieel gebouw, naar een nieuw community en cultureel centrum. En we zijn bezig in Sydney met Powerhouse Museum via onze AMO-kant in een onderzoeksproject. En dat gaat uitmonden in een tentoonstelling voor de opening van hun nieuw gebouw. We zijn bezig met projecten in Brisbane. Ik zal niet verbazen dat wat daar gaat gebeuren natuurlijk ook onze aandacht heeft.
De Olympische Spelen.
Ja, precies. Dus we zijn heel druk in Australië. En we hebben natuurlijk in 2017 de eer gehad om het M Pavilion in Melbourne te maken. Wat nu ook op de universiteit opnieuw geplaatst is. Dus er is al een lange engagement met het land. Maar ook op verschillende projecten die op dit moment plaatsvinden.
Hmm. En als je dan die verschillende gebouwen of sites bezoekt waar jullie aan gewerkt hebben, is er iets wat je dan kan herkennen? Ik als leek van, nou, dit is OMA, want...
Nou, we hebben niet een heel specifieke stijl. Er zijn natuurlijk architectenbureaus die een bepaalde kleurgebruik of materiaalgebruik altijd hebben. Dat hebben wij niet. Maar wat je wel bij ons ziet is dat we zijn moderne architecten. Dus je ziet heel veel moderne materialen. We zijn ook heel veel bezig met materiaalinnovatie. Dat zul je bijvoorbeeld ook in de Unifor meubellijn zien. Maar een van de belangrijke dingen die voor ons, wat ons eigenlijk karakteriseert, is dat we hele moeilijke opgaven, waar heel veel dingen bij elkaar komen, waar opdrachtgevers vaak niet zo goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan, proberen te ontwaren en bij elkaar proberen te brengen op een heldere manier. En daardoor is bij ons met name het proces een heel belangrijk element. Hoe ga je met de opdrachtgever om, maar ook vooral met de omgeving. En daar zijn wij denk ik het meest bekend om. Onze research-driven manier van ontwerpen. En eerst heel goed kijken voordat je een beeld maakt. Maar dat beeld kan wel verschillen. Dat is dus niet altijd door iets bepaalds gekarakteriseerd.
Nee. Heel veel plezier op de Perth Design Week. Veel succes ook daar als mensen jullie willen bezoeken. Waar moeten ze dan heen?
Ze moeten naar Cathedral Square. Die nemen wij voor 10 dagen over. Daar maken we een grote installatie en daar is een podium en daar vinden allerlei activiteiten plaats. Dat gaat over dialoog, maar ook over andere dingen. Dus daarheen komen, zou ik zeggen. Het programma staat ook online bij zowel de Perth Design Week als op onze eigen website, oma.com. En daar kunnen mensen zien of ze daar iets leuks zien. En ik zal er zijn in het begin van de Design Week, maar mijn team zal er de hele Design Week blijven.
Nou, hartstikke leuk. We houden ook het nieuws omtrent het andere geheime project in de gaten. En nogmaals, veel plezier in Perth. Dankjewel. Dat was David Gianotte van OMA. Vanaf morgen, zoals hij al zei, te vinden op Cathedral Square in Perth. Meer informatie over OMA en de Perth Design Week vindt u op onze website sbs.com.au/dutch. Ik kijk even naar de klok. Het is bijna 11:45. En dus gaan we verder met een echte Hollandse klassieker. Oh, was ik maar, van Johnny Hoes. autobanden, speelgoed, piepschuim, meubels en zelfs asbest. De Jerriwar Creekbrug op de grens tussen Melton en Moorabool in Victoria wordt gebruikt als een heuse dumpplek voor afval. Omwonenden zijn er klaar mee en zijn een petitie gestart omdat niemand verantwoordelijkheid neemt. De gemeente wijst naar de Department of Transport and Planning en die wijst lekker terug naar de gemeente. Gistermiddag belden we met local Marit de Lange. Zij maakt zich ernstige zorgen over de erfgoedbrug en is ook boos over de situatie.
Ja, ik ben inderdaad een beetje boos. In mijn omgeving wordt er ontzettend veel illegaal gedumpt. Jij hebt me specifiek gevraagd om te vertellen over de Jerriwar Creek Bridge. Dat is een oude brug die gebouwd is in 1858, 1859. En dat is een constante doelwit van dumpingen en af en aan. Dus ja, daar ben ik inderdaad boos om.
Nou, die brug die ligt voor ons. Ik zit in Sydney. Jij zit aan de westkant van Melbourne.
Klopt.
Ja, en daar heb je een hele mooie oude brug. 150 jaar oud, ruim. En daar wordt dus heel veel gedumpt.
Daar wordt heel veel gedumpt, ja. De eerste keer dat ik de brug bezocht, dat was in 2018. Toen ging ik met mijn zus daarheen en met haar kinderen. En toen leek het nog mee te vallen. Er lag niet zoveel bij de brug. Maar we hebben een wandelingetje gemaakt door de kreek richting de nieuwe bruggen. En daar zag ik al toch al wat hoopjes afval liggen. Dat vond ik al wat vreemd. En in de jaren daarna, toen ik de brug steeds weer bezocht, ja, eigenlijk constant afval. De laatste jaren ook veel bij de brug. Er wordt van de brug gedumpt op de parkeerplaats. En niet een zakje of een item, maar gewoon hele ladingen met meubels, afvalzakken, asbest, bouwmateriaal. Je kan het zo gek niet bedenken, dat heeft daar wel gelegen.
Mm-hmm. En jij komt dus vaker langs dit plekje. Zie je golfbewegingen of zie je vooral het gaat alleen maar omhoog en het wordt alleen maar erger?
Ik vind dat het in de laatste jaren veel erger geworden is. Ja, ik ben er dus voor het eerst in 2018 geweest en toen viel het nog mee. Maar in de laatste jaren is het veel erger geworden. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. Misschien is het woord verspreid dat het een handige plek is om te dumpen. Het is een beetje van de bewoonde wereld. Het is op een rustige weg. En als je op de parkeerplaats staat, is het lastig te zien wat je daar aan het doen bent. Er is geen verlichting. Dus ik weet niet precies waarom, maar het is wel erger geworden in de laatste jaren, ja.
Je hebt wat foto's gedeeld op Facebook, hè, met ook de vraag aan andere Nederlanders in Australië van, goh, valt het jullie ook op dat er veel gedumpt wordt? Wat waren de reacties?
Heel uiteenlopend. Sommige mensen zeiden dat ze zich daar niet in herkenden en anderen zeiden ook dat ze vonden dat er hier heel veel gedumpt wordt. Dus ik denk dat het gewoon heel erg per plek verschilt waar je woont. Ik heb wel laatst een onderzoek gelezen over illegaal dumpen in Victoria. Dus niet Australië breed, maar Victoria. En het schijnt toch dat bepaalde plekken inderdaad veel erger is dan andere plekken. Als je wilt kan je eens googlen op de Melbourne wijk Craggyburn en dumping. En wat je dan ziet is echt bizar. Sommige mensen hebben een vuilnisbelt vlakbij in hun straat voor de deur. Het is bizar gewoon. Maar goed, wat ik dus wel zeg is dat het verschilt heel erg per plek. Dus als je ten oosten van Melbourne woont, heb je er geloof ik ook minder last van dan wanneer je ten westen van Melbourne woont, waar ik dus zit.
Mm-hmm. Ja. Komt het dat bij jou het wegbrengen van afval heel erg duur is bijvoorbeeld? Of is er weinig gelegenheid? Zijn er council cleanups? Of kan je iets bedenken waarom mensen dit doen? Want ja, die foto's laten zien dat het een prachtige natuurlijke omgeving is met groen en heuvels.
Klopt.
En bomen en die hele mooie oude brug. En dan, ja, het is wat je zei, het is net een vuilnisbelt.
Ja, ik weet niet. Er is natuurlijk heel veel discussie over, want heel veel mensen ergeren zich hier aan. Het is een beetje lastig om uit te leggen wat nu precies de oorzaak is. Waarschijnlijk is het niet één oorzaak. Heel veel mensen zeggen van het is te duur. Ik vind het persoonlijk niet te duur. Dat is ook altijd een discussie. Maar het maakt niet uit wat ik vind. Andere mensen vinden het te duur, waardoor ze dus gaan dumpen. Dus dat is wel een factor die je dan moet incalculeren. Het kan ook zijn dat mensen, omdat er bijna geen gevolgen zijn, mensen worden bijna niet vervolgd omdat er geen bewijs is van wie het gedaan heeft. Dat het gewoon net zo makkelijk is om het ergens neer te leggen als om naar de stort te brengen.
Hmm.
Er zijn zoveel afgelegen plekken hier waar je gewoon iets kan neerdumpen omdat iemand het ziet. Ik bedoel, het is niet Nederland, hè? Ik bedoel, er zijn veel meer afgelegen plekken. Dus het is ook makkelijker voor mensen om het gewoon ergens heen te brengen wat niet de stort is.
Ja, en doet de gemeente er iets aan? Want het zou hun toch ook aan moeten gaan. Dit is geen visitekaartje.
Nee, bij de brug zelf, het is allemaal een beetje onduidelijk. Het valt dus onder Melton. Melton Council heeft wel een paar keer dingen opgeruimd, maar bijvoorbeeld niet in de kreek, alleen op de parkeerplaats. Als je ze belt, dan verwijs je ze ook door naar de Department of Transport and Planning. Dat is waar Vic Roads onder valt, dus die doen de onderhoud van de wegen. En Melton Council zegt dus dat de brug van deze afdeling is. Maar als je die afdeling belt, dan verwijs je weer door naar de council.
Oké, vingerwijzen, naar elkaar.
Ja, het is gewoon niet duidelijk wie nou de eindverantwoordelijkheid heeft voor het beschermen van die brug. En die brug is erfgoed. Dus we hebben ook contact opgenomen met Heritage Victoria. En die hebben gezegd, ik lees het even letterlijk op. The owners of the bridge have obligations under the Heritage Act 2017 in respect of its upkeep and maintenance. The matter has now been allocated to Heritage Victoria's investigation and enforcement team to make further inquiries.
Ja, dus zij gaan erin duiken.
Ze gaan er inderdaad in duiken, maar het lijkt een beetje alsof zij ook niet weten wie de eindverantwoordelijkheid heeft. En hopelijk gaat hun onderzoek dan duidelijkheid brengen van, nou jongens, de verantwoordelijkheid is of Melton Council of Vic Roads en anderen kunnen ondersteunen als ze dat willen. Maar ja, die onduidelijkheid is waarschijnlijk gewoon ook de oorzaak van waarom het dus eigenlijk tot nu toe weinig gedaan is.
Mm-hmm. Nou, zeg je net, wij hebben die Heritage organisatie gecontact. Dat zijn mensen uit de buurt, hè, die zich net als jij hier ernstig over opwinden.
Klopt, ja. Recentelijk heeft iemand uit de buurt, Lita, heeft een groep opgericht. In eerste instantie is de Facebookgroep, de Jerrywell Creek and Bridge Community Group. En zij probeert mensen te organiseren, samen te laten komen om oplossingen te zoeken, om autoriteiten aan te schrijven. Ze heeft ook een clean-up day georganiseerd tijdens Australia Clean-up Day. Dus daar hebben ze heel veel afval weggehaald. Het is nu nog een beetje een losse groep, maar het is de bedoeling dat dit een soort stichting gaat worden dat op de lange termijn toezicht houdt op hoe het met de brug gaat en de omgeving.
Mm-hmm. Ja. Hoe reageren men daarop? Want er is nu een petitie ook geopend, hè?
Ja, klopt. Die petitie is ongeveer een maand geleden geopend. En ik zal even de pagina verversen. Op dit moment zitten we op 557 handtekeningen in een maand tijd. Best veel, ja, denk ik.
Mag je heel blij zijn met zoveel support.
Het is een vrij grote gemeenschap, dus op zich relatief is het misschien niet zo heel veel. Maar het heeft wel veel aandacht opgeleverd vanuit de pers. Dus lokale kranten hebben er al over geschreven. Dus het trekt wel de aandacht.
Ja, en wat is volgens jullie als groep die nu in actie komen, wat is volgens jullie de oplossing?
Ja, dat is heel lastig wat ik al zei. De oplossing is in ieder geval dat er duidelijk moet zijn wie de eindverantwoordelijkheid heeft voor het onderhoud van de brug. Zoals ik al zei, het is erfgoed, dus het moet beschermd worden volgens de wet. En het is gewoon niet duidelijk wie de eindverantwoordelijke is. Melton Council, die schuift door naar Vic Roads en Vic Roads schuift door naar Melton Council. Dus dat is de eerste stap die opgelost moet worden. Ja, en verder, ik denk dat het ook een soort culturele omslag moet komen. Mensen moeten gewoon weten dat dit niet oké is. En ja, dat is gewoon iets wat op de langere termijn speelt. Dat is niet iets wat je in een paar jaar tijd kan oplossen.
Nee. Nou hoef je natuurlijk niet bij jou in de buurt te wonen om die petitie te ondertekenen. Dat kan vanuit heel Australië of zelfs vanuit Nederland als je zou willen, denk ik.
Klopt, ja.
We zetten de link op onze website sbs.com.au/Dutch. En daar staan ook een paar foto's, zodat mensen zelf kunnen zien ja, hoe verschrikkelijk mensen daar omgaan met dat mooie bruggetje en de omgeving.
Ja, inderdaad. Nee, iedereen kan tekenen hoor. Ik heb de petitie zelf ook gedeeld. Ik weet dat er mensen, familieleden, vrienden zijn die het ook ondertekend heeft. Ik weet niet zeker of dat geldig is, maar ik denk het wel. Ik denk dat het ook goed is als er vanuit het buitenland aandacht komt voor. Nou ja, mensen zijn vaak toch van, dit is een oude brug in Europa. Zou dit volgens mij beter beschermd zijn? Mensen zouden daar wat respectvoller mee omgaan. Dus je merkt wel dat vanuit Nederland komen er toch wel veel verontwaardigde reacties. Van, hoe kan dat nou? Waarom is er niemand die hier tegen optreedt, weet je wel? Dus ja, ik denk dat het wel goed is als er vanuit het buitenland ook aandacht komt voor de situatie en hoe mensen hier omgaan met cultureel erfgoed.
Hmm, ja. Nou ja, laten we beginnen met de Nederlanders hier in Australië. Een prachtig burgerinitiatief. Hou ons op de hoogte met hoe dit afloopt.
Zal ik doen, ja.
Al dus Marit de Lange. En tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Op onze website sbs.com.au/Dutch kunt u deze aflevering terugluisteren. Net als onze andere gesprekken en podcastseries. Terugluisteren kan ook via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en Google Play. Maar het kan ook via uw eigen favoriete podcastplayer.
SBS Dutch is ook te vinden op Facebook. Niet te vergeten www.facebook.com/sbsdutch. Hier delen we ook al onze verhalen en die kunt u dan liken en ook daarover meepraten. Ja, we eindigen vandaag met muziek van Agda en de Munnik. Morgen wordt fantastisch. Ik wens u een hele fijne middag en hopelijk tot zaterdag.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.